Wel, u mag in de Bijbel gaan naar Johannes hoofdstuk 1, vers 14. En vandaag rond ik dit vers denk ik een beetje af, tenminste wel hetgeen van het eerste stukje aan het woord is vlees geworden, waar ik een paar weken ben stilgestaan. Dit is deel 3, dat ziet u ook. Het is ook het slot, maar vandaag wil ik het eigenlijk wat inkleden. U ziet dat er ook niet heel veel, u heeft al een lang preekschema, maar er staan bijna geen Bijbelversen bij. Dat is eigenlijk omdat ik gewoon eens met u een stukje door de kerkgeschiedenis wil lopen. Ik heb vorige keer de essentie verteld en daar een theologisch framework eigenlijk neergelegd. Maar vandaag wil ik u eens meenemen gewoon door de kerkgeschiedenis heen om, ja, wat ik de vorige keer al zei, een stukje waardering te krijgen voor de kerkgeschiedenis. En dat wij inderdaad ook zien dat we niet als eerste staan in de kerkgeschiedenis. Soms hebben wij de gedachte alsof de kerkgeschiedenis is begonnen bij ons. Ja, dat wij een unieke plaats in Gods tijdtabel hebben. Dat hebben wij niet. Wij hebben een lange geschiedenis van gelovigen voor ons. Als we bij de Heer in het Koninkrijk zijn, dan zullen we inderdaad ook zien dat het één kudde is met één herder. En dan zien we van alle tijden en generaties zullen we de kinderen van de Heer ontmoeten. En dat is eigenlijk wat ik hier ook wat mee wil bereiken. Om eigenlijk een stukje kerkgeschiedenis wat meer mee te geven. En natuurlijk wel in de context van waar we nu zitten in onze studie. Ik doe dat ook niet zo heel veel, de kerkgeschiedenis erbij halen, maar omdat het eigenlijk over de christologie. Dus ik wil eigenlijk ook naar de christologie gaan, dus wie Christus is, omdat dat eigenlijk een van de langste debatten is geweest in de kerkgeschiedenis. Ja? Er zijn zaken die zijn heel kort en die hebben een kort tijdsbestek ingenomen. En toen was dat eigenlijk verwezenlijkt, zou je kunnen zeggen, had de kerk geformuleerd wat ze geloofden. Maar als het gaat over de christologie, dat is een heel lang debat geweest. Omdat er continu verfijningen nodig waren. En dat is waarom ik daar ook wat langer bij stilsta. Vandaag ook, ja, misschien wat minder dogmatisch ben, maar meer richting vanuit de kerkgeschiedenis. Ik heb er ook twee in uw schema, ook twee geloofsbelijdenissen vernoemd. Gewoon voor uzelf eens om te zien van, voor uw eigen, ik had ze wel uit kunnen printen, maar dat zou het allemaal te lang worden. Zo kunt u voor uzelf gewoon eens op het internet eens even zoeken, Wikipedia, daar staan ze perfect. En kunt u ze eens nalezen om te zien dat een geloofsbelijdenis een plaats heeft in de geschiedenis. Wij zeggen wel eens gelijk van, ja, we hebben een geloofsbelijdenis. Een geloofsbelijdenis was in die jaren essentieel en fundamenteel. Omdat het eigenlijk verwoordde wat men geloofde op bepaalde punten, met name de christologie. U gaat naar Johannes hoofdstuk 1 vers 14. En daar staat het volgende, en het woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond. Wij hebben zijn heerlijkheid gezien, zegt Johannes. Een heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader. Vol van genade en waarheid. Ik heb u de afgelopen maanden en eigenlijk maanden, hebben we met elkaar stilgestaan bij wie Jezus is. En dat was ook wel de belangrijkste vraag waar ik destijds mee begonnen ben in het eerste hoofdstuk of de eerste verse van het Johannesevangelie. Dat het de allerbelangrijkste vraag is die ook Jezus stelt aan zijn volgelingen. Eigenlijk de mensen die toen bij hem waren. In Matteüs hoofdstuk 16 vers 14, waar hij inderdaad zegt, wel, wie zeggen de mensen dat ik ben? En sommigen zeiden Johannes de Doper of Elia of een grote profeet. Maar toen keerde Jezus zich eigenlijk om naar zijn discipelen en hij maakte het heel persoonlijk. Toen zei hij niet van wie zeggen de mensen dat ik ben, maar wie zegt u dat ik ben. En dat is ook de vraag die eigenlijk voor ons neergezet wordt. Wat geloven wij van Jezus? Wie is Jezus? Wie is hij? Wat komt er als eerste in ons op als we dat denken en is ons denken juist? En dit is de vraag die we hebben pogen te beantwoorden. En Johannes nam ons mee naar het begin van dit hoofdstuk. U heeft uw Bijbel waarschijnlijk open in het eerste hoofdstuk. En dan lezen we nog zo in dat eerste vers. In het begin was het woord. En het woord was God. En het woord was bij God. En het woord was God. En daar hebben we toen stilgestaan. Dat ik zei van het woord, dat is Jezus Christus. En het woordje was laat zien dat hij eeuwig bestaan heeft. Dat hij geen beginnen had. En dat dit eigenlijk aanduidt dat er geen moment geweest is dat Jezus niet aanwezig was in zijn godheid, in zijn persoon. En dat hij dus een eeuwige God is. En dan lezen we daar zo makkelijk en zo helder in dat vervolgstukje. En het woord was God. Jezus Christus heeft dezelfde essentie, dezelfde natuur, hetzelfde wezen als God. Dat heb ik toen ook uitgelegd in de volgende keren daarna, dat er maar één wezen is van God. Één natuur. Uniek. En Jezus heeft daar hetzelfde karakter en de innerlijke eigenschappen van God gekregen, of heeft hij, want gekregen is alsof hij een punt niet had, maar hij heeft ze altijd gehad. En heel compact zegt Johannes hier heel woordig, en het woord was God. Zo precies, zo helder, zo compact. De tweede persoon van de drie eenheid, God de Zoon, is, was en zal altijd God zijn. Dat kan hij niet afleggen. Ik hoop ook dat dat voor u inderdaad een mijlpaal geweest is, of een belangrijk punt die u in uw geloofsleven heeft neergezet. We horen tegenwoordig namelijk nog wel eens het tegenovergestelde, dat Jezus geen enkel attribuut, geen enkel karaktereigenschap van zijn Godheid aflegt. Hij is God en dat is bepaald door zijn wezen. Niets van het wezen van God kan hij afleggen. Hij kan het verhullen, hij kan het verbergen, hij kan het als het ware, wat we zagen bij de verheerlijking van de berg, bij de verheerlijking op de berg, die zou het als het ware kunnen zeggen dat zijn mensheid als het ware oprolde en de schitterende heerlijkheid van zijn majesteit als God naar buiten kwam. En hij verhulde het weer toen hij weer met zijn discipelen op weg ging. Maar hij legt zijn Godheid nooit af, geen enkele eigenschap, niets van zijn Godheid legt hij af. We hebben stilgestaan bij zijn mensheid de vorige keer. Dat Jezus mens is, dat hij ontwikkelde als een mens, dat hij opgroeide als een mens, dat hij lichamelijke behoeften had. Van vermoeidheid, van dorst. We zagen het ook terug in zijn innerlijk wezen, dat hij aan de ene kant toorn kon hebben en verdriet. Aan de andere kant bewogenheid. Maar ook dat hij rationele gedachten had, dat hij eigenlijk een logica volgde in zijn onderwijs. Jezus had een rationele gedachte als een mens. Hij wist bepaalde zaken niet als mens. Nee, want in zijn mensheid was hij niet alwetend. Hij nam besluiten waar hij langs ging, welke routes die hij nam. Hij verkoos voor Samaria door Samaria te trekken en niet via Perea eromheen, om het zo maar te zeggen. Jezus had wensen en verlangens. Zie, in het hele innerlijke wezen van de Heer was hij gelijk aan ons, behalve één ding. Zonde. Zonde. Jezus Christus, zoals wij dat kennen, twee naturen, één persoon. Maar daar zijn we niet zomaar gekomen en dat is eigenlijk waar ik u ook deze keer wat mee wil nemen, om gewoon eens te proeven in de kerkgeschiedenis wat daar nu gebeurd is en hoe dat wat ontstaan is en welke debatten er zijn. En ik kan er heel moeilijk over doen, ik kan er ontzettend moeilijke woorden bij plakken. Dat zijn woorden die ik nauwelijks uit kan spreken. Ik poog het simpel en eenvoudig te houden. Ja, hier zijn grote dikke boeken over geschreven, ik heb mij erover verdiept. En ik wil het zo eenvoudig mogelijk brengen, want het begint al over die twee naturen, daar beginnen we mee. Maar ook van hoe is die verhouding dus tussen die twee naturen? Wat, of tussen zijn Godheid en mensheid? Hoe is dat eigenlijk gegroeid doordat we nu kunnen zeggen dat zijn twee naturen, één persoon, twee naturen? En in de kerkgeschiedenis beginnen we eigenlijk met iets heel negatiefs. Want als we naar de kerkgeschiedenis kijken, dan beginnen we ook met, dan zien we valse leer als het ware naar voren komen. Maar dat doen we altijd vanuit het perspectief, omdat wij nu zeggen, we hebben geformuleerd en teruggevonden in de Bijbel wat daar staat. Dus nu kunnen we zeggen, het is valse leer. Maar dan zijn we nog wel eens negatief. Dat we denken van, die valse leer had nooit aan de oppervlak mogen komen. Die valse leer had nooit verkondigd mogen worden. Ik denk dat we daarin tekort schieten. Want de Heer, onze hemelse Heer, heeft die valse leer namelijk gebruikt zodat het orthodoxe geloof, om het zo maar te zeggen, datgene wat zijn woord zegt, helderder geformuleerd werd. Het werd een uitdaging voor de theologen van die tijd om inderdaad de verkeerde zienswijzen ook als verkeerd te kunnen bestempelen. Maar ook dat inderdaad het steeds helderder werd wat de Bijbel wel verkondigde. En dit is iets wat we denk ik een beetje missen in onze tijd. We hebben sowieso al niet zo heel veel honger meer naar de geschiedenis, want we leven nu. Maar ook dat we, als we eenmaal tot de waarheid gekomen zijn, dat we bijna soms als jonge honden, tenminste dat heb ik zelf wel gehad, als je bepaalde overtuigingen krijgt, dan ga je alleen maar negatief kijken en alles bestrijden. Wel, de Heer heeft het op geweldige wijze gebruikt in zijn voorzienigheid, al die valse leer, om de waarheid scherper te krijgen, helderder, duidelijker en krachtiger. En het is gewoon eigenlijk heel bijzonder om te zien hoe de Heer eigenlijk het werk van Satan, die onzuiverheid zaait, gebruikt om ook de zuiverheid naar voren te brengen van het evangelie. Zoals in 1 Timotheüs hoofdstuk 3 of 4 is dat, 4. Ja, waar gesproken wordt over leerstellingen van dwaalgeesten, ja, die uitgaan. En ja, dat is gevaarlijk, daar moeten we voor waken. Maar in de kerkgeschiedenis zie ik zo mooi dat door de ware gelovigen is opgepakt om als het ware de helderheid van Gods woord voor ogen te krijgen. Het werd als het ware brandstof, de lering van demonen, werd de brandstof voor heldere theologie. Het is geen lange preek, dus je hoort ook aan mij dat ik wat rustig ben en dat ik geen haast heb. Ik wil je gewoon nog eens meenemen. Maar ik begin eigenlijk met de geschiedenis van de Bijbel. En als we dan kijken in de tijd dat de Heer Jezus leefde, vinden we daar de Farizeeërs. En hoe de Farizeeërs tegen Jezus aankeken, was eigenlijk dat ze tegen hem zeiden en dat ze naar hem stonden te kijken van, hoe kun jij nu claimen dat je Gods zoon bent? En in het Johannesevangelie, wie daar verder in leest, ziet dat ook, dat het elke keer is, hoe kun jij nu claimen dat je Gods zoon bent, dat je God als vader hebt? En dan bijvoorbeeld in Lucas, wordt dat zo mooi gezegd, is dat niet gewoon de zoon van Jozef? Zie, en dat is eigenlijk het punt waar je al ziet van, er is een enorme nadruk op de mensheid van de Heer Jezus. Bij de Judaïsten, die Paulus volgde, was eigenlijk hetzelfde. Ja, dus bij Jezus zeiden ze, dit is toch gewoon de zoon van Jozef? Waar liep Paulus constant tegenaan? Jezus was wel een goed mens, maar de zoon van God, maar dat gaat toch wel een brug te ver. En uit het Judaïsten, is daar een groepering gekomen, en dit is een van de weinige namen die ik erbij noem, een groep die heet die Ebionieten, de Ebionieten kun je ze ook noemen, die eigenlijk tot in de vierde, je zou kunnen zeggen, tot in de vierde eeuw doorgegaan zijn met een Joodse achtergrond, Jezus wel erkende, maar meer als een goed mens. Een goed mens. En dat Gods geest als het ware op Jezus kwam en met hem wandelde op het moment van de kruisiging, dat hij vertrok, om het zo maar te zeggen. Een speciaal mens. Maar meer ook niet. Zeker niet Gods zoon. En als we daar dan ook een naam bij plakken en dan ook zeggen van dat was tot de vierde eeuw, dat is vrij lang, hè? Als je daarna gaat dat zo doorebt vanuit de Judaïsten en zo doorging, dan denk je van, dat is toch een hele strijd. Er was ook een andere visie die ook zo in die beginjaren naar voren kwam. En als ik zeg de beginjaren is dat zo tussen 200 en 400. Ik ga chronologisch, maar ik plak er geen jaartallen op, want dat is niet echt van belang. Maar er waren ook mensen die zagen inderdaad dat Jezus als het ware werd beloond. En ik heb dat eigenlijk, Jezus als mens beloond. Jezus was een volledig mens en een goed mens. En eigenlijk vanwege zijn goede wandel, zijn morele deugden, heeft God hem als het ware aangenomen en hem tot zijn zoon gemaakt. Dat Gods geest hem bekrachtigde om de wonderen te doen en speciale dingen. En dat Gods geest op hem rustte. Hij was feitelijk een verheven mens. Een voorbeeld. Maar hij was niet Gods zoon. Jezus was als het ware geadopteerd. En dit vinden we eigenlijk in zekere zin, vinden we dat ook terug bijvoorbeeld bij de islam. Jezus is een belangrijk persoon. Hij is begenadigd. Hij heeft Gods geest zelfs, ik weet niet de hele theologie, als ik het zo mag zeggen, van de islam. Hij was een speciaal mens, maar het was niet de zoon van God. Hij mag zelfs de status van een profeet hebben, maar meer niet. Deze adoptionisme, dus eigenlijk, ja, het heet adoptionisme, sorry dat ik daar een moeilijk woord bij plak, dat had ik niet hoeven doen. Maar Jezus die als het ware beloond wordt als een verheven persoon. En bij de islam is dat een verheven persoon. Maar wat je ook wel ziet, is heel veel vrijzinnige christelijke, dat noem ik christelijke, groeperingen. die Jezus niets anders hebben dan als voorbeeld. Maar Jezus is een voorbeeld. Als we allemaal nu zouden leven als Jezus, dan zou de aarde een stuk beter eruit zien. Dan zouden we meer delen, dan zou er geen hongersnood zijn, dan zou overal een waterput geslagen zijn, dan zouden er geen barricades meer zijn van muren en financiële barrières of invoerheffingen. Het sociale evangelie komt hier heel sterk naar voren. En dat is eigenlijk grappig, want als je daarover na zit te denken, dan zie je eigenlijk zo van, er is niks nieuws onder de zon, Salomo zei het al. Daarom maak ik ook vertel ik ook gewoon eens even de linken die je ziet. Dat als je de kerkgeschiedenis leest, zie je de dingen vandaag nog omhoog komen. Jezus beloont als goed mens. Dat hij eigenlijk werd aangenomen als God. Dat hij speciaal was. Waar zien we dat nog meer? Jehovah getuigen. Jezus is een speciaal mens. Is een belangrijk mens. Maar God de Zoon, de tweede persoon van de drie eenheid? Nee. Dat gaan we niet doen. Ja. Zie. Jezus werd als mens beloond en kreeg een hogere status. Dat heeft lang geleefd en het leeft nog. Ja. Er is zelfs in die tijd, bij de eerste paar eeuwen, kwam er ook een zaak naar voren. En dat was dat Jezus eigenlijk niets anders was dan een verschijning. En ik heb dat ook in uw tekst zo neergezet. Jezus was een verschijning. En dat zag je verschillende manieren. En je ziet al, ik maak een hoofdgroep en daar heb ik wat onderverdeling geplaatst. Ik ben van mezelf ook wat bezig geweest om het een beetje helder te krijgen. Jezus was een verschijning. En eigenlijk zie je daar weer hetzelfde, dat er een enorme nadruk ligt op de godheid van God, om het zo maar te zeggen. Ja, we komen drie personen tegen, of drie verschillende personen komen we tegen. Of drie verschillende manieren waarop we God tegenkomen. God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. Hoe kunnen we daar nu vorm aan geven? En ik heb dat al een keer genoemd, dat er toen de gedachte is dat God op verschillende tijden, op verschillende manieren zich toonde. In het Oude Testament was het God de Vader. In de tijd van de Heer Jezus, in het Nieuwe Testament meer, kwam God naar voren als God de Zoon. En nu werkt hij in de gemeente als God de Geest. Op verschillende tijden dat God zich voordoet als één persoon met één wezen, maar zich als het ware, en daar kwamen zelfs woorden naar voren dat hij een rol als acteur opneemt. Zo werd het omschreven in de theologie. Ja. Dat hij een rol als acteur opneemt. Eén persoon die verschillende maskers draagt op verschillende tijden. Misschien wel eens goed om dat te zeggen. U leest dat vandaag nog wel eens in boeken hoor. Dit is niet een ver van onze bedshow. Ja. Ik vermoed dat er in het goede boek boeken staan die hier naar linken. Ik wil niet zeggen dat ze alles eruit halen, maar dit als aannemelijk in ieder geval naar voren halen. Een andere groep die hier ook wel bij kwam, is dat Jezus was een verschijning. Die zeiden van nou Jezus, het lichaam wat we zagen, dat was maar een illusie. Dat was geen werkelijk lichaam. Dit heet de gnostiek. En dat zag je een beetje al kijken als je Johannesbrief, dat kleine briefje aan het eind, dat 1 Johannes las, waar ook stond van wie niet zegt dat Jezus in het vlees gekomen is. En waarom? Dat eigenlijk toen al de gedachte begon te groeien, zo aan het eind van de eerste eeuw, dat alles met materie slecht is. Daar kan God niet in zitten. Daar kan God niet in zitten. Dat kan niet. En dat leefde eigenlijk met de gedachte, wel, die mensen die daar Jezus zagen, was niets anders dan een illusie. Was geen werkelijk lichaam. En u denkt van, dit klinkt zo vreemd, zal ik u zeggen dat dit heel populair was in de kerkgeschiedenis? Dit laatste wat ik uitleg was een enorm gevecht van de kerk om tegen te strijden. Ik bedoel, moet je nagaan dat er natuurlijk, toen de kerk begon in Jeruzalem, dat is misschien wel even goed om te vertellen. Toen de kerk begon in Jeruzalem, waren dat hoofdzakelijk Joden. Joden met een theologie. Met een basis en een fundering, zou je kunnen zeggen, in het Oude Testament. Wie God was. De beloftes die er waren. Maar wat toen Paulus dat ging verkondigen in Antiochië, of Korinthe, of Efeze, of Filippense, of Rome. Daar kwamen op een gegeven moment enorm veel heidenen met geen enkel fundament over wie God is en wat hij bekendgemaakt heeft in zijn woord, kwamen in de gemeente. En de gemeente werd letterlijk overspoeld met symbolen van mystiek. En dat er een enorme, je zou kunnen zeggen, honger was. Want niet iedereen had een Bijbel zoals wij dat hebben. Hè? Een enorme honger was om dingen helder te formuleren. En zo waren er inderdaad, en dat is ook wel iets wat wel interessant is. Ik ga er even wat bij vertellen, gewoon voor de gezelligheid. Dan was het ook niet vreemd dat je als het ware in bepaalde gemeenten waar een grondige theoloog aanwezig was, dat die eigenlijk een hele belangrijke positie kreeg. En die werd op een gegeven moment bisschop genoemd. Ja? Dus je vraagt vandaag de dag, waar komen de bisschoppen vandaan? Daar vandaan. In de ontwikkeling van de eerste, tweede en derde eeuw. Nee, de eerste niet, tweede en derde eeuw. Ja? Omdat er zo'n nood was aan helderheid. Niet iedereen had de perkamenten en de geschriften. Er waren een paar mannen die hadden dat. Vertel het ons, hoe zit dat? En die werden natuurlijk op een voetstuk gezet. Er waren dan, je zou kunnen zeggen, gemeenten die niet zo iemand hadden. Waar gingen die heen? Wel, we gaan naar Rome. Die man die zou het moeten weten, help ons. Die gingen naar Efeze, die gingen naar Constantinopel, die gingen naar Alexandrië, die gingen naar Jeruzalem. Zie, wij komen met de gedachte van, iedereen heeft een Bijbel in de hand. We hebben een paar getrainde mannen en allemaal weten we wat van. We hebben allemaal onze Bijbel gelezen. Dat is niet hoe het in het begin van de kerkgeschiedenis was. En dan begrijp je ook dat natuurlijk vanuit het facet dat ze leren dat Jezus God is. En ze komen uit de gedachte van alles wat materieel is, is slecht. Om dan een beeld te vormen van, dan was het lichaam van Jezus maar een verschijning. Dat was maar een illusie, want anders, God zou toch nooit in een lichaam gaan zitten. Want dat is slecht. Dat is materieel. De geest, dat is goed. En in deze periode, toen eigenlijk dit zo begon, hebben ze daar een geloofsbelijdenis aan vastgekoppeld. 318 bisschoppen, daar heb ik het woord al. Dat is trouwens uit de Bijbel, hè? Bishop. Dat is een van de woorden die wordt gebruikt als oudste. De andere is presbyteros. Dat vertalen we ook als oudste. Nee, het eerste bisschop kunnen we beter vertalen als opziener. Presbyteros vertalen we vaak als oudste. En dan heb je poimen. Poimee, dat vertalen was herder. Ja, dan heeft u de drie woorden. Dan bent u mee. Maar wat je zag eigenlijk, dat natuurlijk de naam bisschop, dat werd eigenlijk gezien als een man die dus niet alleen maar over zijn gemeente verantwoordelijkheid had gekregen, maar eigenlijk ook een stuk verantwoordelijkheid over andere gemeenten die afhankelijk waren van de leer. 318 mannen kwamen bijeen. En die hebben de geloofsbelijdenis van Nicea verwoord. En dit was een monumentale stap vooruit. We hebben zoiets van, de geloofsbeleid van Nicea. Ik ga hem u gewoon voorlezen. Om eens te horen hoe ze deze dingen die ik net besproken heb, hebben verwoord. Ik lees het voor. Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen. En in één Heer Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader, voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt. En hier komt zo'n hele belangrijke term, van hetzelfde wezen als de Vader, door wie alle dingen zijn gemaakt. Die om ons mensen, het gaat nog steeds over Jezus, die om ons mensen en om onze zaligheid is neergedaald of neergekomen uit de hemel, vlees geworden door de Heilige Geest uit de maagd Maria, mens geworden is en ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft, begraven is en op de derde dag is opgestaan overeenkomstig de schriften, opgevaren naar de hemel, zit aan de rechterhand van de Vader en hij zal weerkomen met heerlijkheid om te oordelen levenden en de doden. Aan wiens rijk geen einde zal komen en in de Heilige Geest die de Heere is en levend maakt. Die van de Vader en van de Zoon uitgaat en die samen met de Vader en de Zoon aanbeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. Zomaar een korte geloofsbelijdenis. Op bepaalde punten klinkt die bekend, hè? Ja? Dit is alweer een prikkeling, denk ik, voor Jean. Ik zie allemaal weer lachen dat we volgende keer of binnenkort weer eens 153 in het oude boekje, was het geloof ik, gaan zingen. Ja? We hebben zo eens een zingende geloofsbelijdenis gehad. Ja, wij zongen wel eens regelmatig de apostolische geloofsbelijdenis. Dat moeten we hier niet mee verwarren. Maar je ziet dat er bepaalde zaken overeenkomen. Het is een korte definitie. Ja, iets wat ik in onze studie nog niet heel grondig heb uitgelegd, is het woord geboren. Ja? Maar dat komt nog. Want dat woord komen we in Johannes tegen. Dus ik pak niet alles mee. Maar je ziet ook gelijk dat ze hier schreven, niet gemaakt. Niet geschapen, om het zo maar te zeggen. Zo mooi verwoord. Een hele goede geloofsbelijdenis met een enorme invloed in die tijd. Dat je feitelijk kon zeggen van, wel, dit kan naar elke gemeente gezonden worden. Dan hebben ze een enigszinse richting. Als er valse leer komt of als er vragen komen, kun je hierna gaan studeren. Dit is een korte samenvatting. In die tijd waren die monumentaal belangrijk. Maar was er alles mee gezegd? Nee. Want als we inderdaad uitgedokterd hebben, om het zo maar te zeggen, dat Jezus en God was en mens, dan komt er altijd weer een vraag, hoe? Wat is de verhouding? Welke elementen van zijn meegekomen en wat niet? En dat is eigenlijk waar de geschiedenis in verder gaat. En ik heb dat genoemd Jezus in onbalans. Hij is God, hij is mens, maar hoe verhoudt zich dat nu? En ik heb dat onbalans genoemd, omdat we natuurlijk vanuit het negatieve kijken nu, van hoe is die onbalans naar voren kwam. Nou, de eerste visie was eigenlijk dat, en misschien dat ik dit nog bij moet voegen. Als wij naar de kerkgeschiedenis kijken, dan hebben we nog wel eens de gedachte dat wij het nu beter weten dan hun. Dat onze motieven beter zijn dan die van hun. Ja. Dit waren enorm, heel veel waren godsvruchtige mannen die op zoek waren om het te definiëren. Velen waren niet bewust bezig, zeker nu in dat latere stuk. Er zaten heel veel vrienden bij elkaar, heel veel bisschoppen die enorm goed konden samenwerken, maar die eigenlijk die vragen op zich afkregen, zelfstandig gingen studeren, tot andere conclusies kwamen, bijeenkwamen, en er eigenlijk een, je zou kunnen zeggen, een strijd kwam, of een verwoording van, hoe moeten we dit nu zien? Zie, iedereen die de Heer Jezus lief heeft, wil waardig en juist over hem spreken, is het niet? Dat is een van de meest markante punten. Zo moet je ook de geschiedenis zien, dat het niet allemaal, je zou kunnen zeggen, waren instrumenten in Satans hand. Ja, het begint zeker. Er zullen er geweest zijn. Maar dat er ook heel veel godsvruchtige mannen waren. Die oprecht met de intenties naar Gods woord gingen. De beperkingen die ze allemaal hadden. Want ze hadden het niet compleet allemaal zoals wij dat hebben in onze hand. Om te spitten en Christus te leren kennen. Nou, de eerste visie die naar voren kwam in de onbalans was, om het zo maar te zeggen, we hebben een Jezus had een menselijk lichaam, maar had een goddelijke natuur. En die twee die waren samengesmolten. Een mix. Een menselijk lichaam, dus wat u ziet, maar dan hol. Niks erin. Geen natuur, geen wezen, niks. Hol. Vlees. Zoals je het zou kunnen zeggen. Alleen het chassis. Jezus had geen menselijke wil. Jezus had geen menselijke gedachten, geen menselijke emoties. Hij had een leeg omhulsel. En dat werd gevuld met God. Met de natuur van God. Nu wij kijken terug en zeggen van, nee, dat is niet juist. Maar waarom is het niet juist? Wel omdat het niet in de Bijbel past. Wat is daar een fout? Formuleer het eens. Wat is de grootste fout hier? Wees specifiek. Heeft u zoiets van, moet ik u helpen? Eigenlijk is het heel eenvoudig als je ermee nadenkt. Een van de meest fundamentele zaken als het gaat over de mensheid van de Heer Jezus is dit. Alles wat hij van ons niet opgenomen heeft of aangenomen, of niet gelijkt op ons, is geen verlossing voor verworven. Ah, zal ik het nog een keer vertellen? Als Jezus, en dan gaan we even naar het voorbeeld van dit, als Jezus alleen maar een menselijk lichaam had, en alleen met een menselijk lichaam naar het kruis gegaan is, dan is uw en mijn lichaam alleen maar verlost en niet onze ziel. Dan is niet onze innerlijke natuur verlost. Wat Christus niet heeft aangenomen in zijn mensheid, heeft hij geen verlossing voor verworven. Ah, nu begint de discussie inderdaad wel interessant te worden, is het niet? Nu beginnen we inderdaad zo van, ah ja, ik hoop ook dat u kan volgen wat ik hier zeg. Zie, Jezus was volledig God. Daar kunnen we niks aan toevoegen en niks van afhalen. Maar als het gaat over zijn mensheid, was de discussie, maar wat voor mensheid heeft hij aangenomen? En de sleutel. Poeh. Prijs de Heer daarvoor. De sleutel werd gezocht in de verlossing. wat Christus in zijn mensheid niet als mens bij zich had. Toen hij naar het kruis ging, waar hij niet geleek op ons, heeft hij niet voor betaald. Er is geen verlossing voor verworven. Waarom zegt Hebreeën ook dat hij in elk opzicht gelijk moest worden aan ons? Ziet u de noodzaak? Dus toen de gedachte omhoog kwam van nou, hij heeft een menselijk lichaam en een goddelijke natuur, gingen de alarmbellen over. Het tweede punt wat daar naar voren kwam, Jezus in onbalans, was dat Jezus eigenlijk gezien werd, hij is een goddelijk persoon en heeft een goddelijke natuur. Hij is ook mens. Hij heeft een menselijke natuur. Maar hij is ook een ander persoon in zijn mensheid. Hij heeft een menselijk persoon. Oftewel, er waren twee personen in het wezen van Christus aanwezig of in zijn lichaam aanwezig. Misschien wat vol, zouden we denken, maar twee personen. Dit is een van de meest hardnekkige geweest om dit uit te vogelen. Het nestorianisme, nestorianisme. Ja. Heel lastig is dit geweest, omdat natuurlijk het heel dicht bij het correcte ligt. Twee naturen, maar niet één persoon, twee personen. Nu, wie de Bijbel voor zichzelf leest, in hele eenvoud, die ziet ook dat als er over Jezus gesproken wordt, wordt altijd gesproken over hij. En niet over zij, niet in meervoud. Ja? Als het gaat over personen, dan is de Bijbel altijd heel correct. Als het over de drie-eenheid gaat, wordt er altijd gesproken in de meervoudige term. Ja? Elohim. Kent die term? Elohim. De laatste im aan het eind, zoals wij dat uitspreken, betekent meervoud. Ja? Toen God inderdaad naar Genesis 1 vers 26 naar de aarde kwam, om het zo maar te zeggen, wat staat er? Laat ons mensen maken. Zie? Meervoud. Drie personen. Niet dat het daar staat, hè, drie personen. Maar het staat meervoud. Wat ruimte geeft voor drie personen. Als je gaat in het leven van de Heer Jezus, en je leest zo in de evangelie, dan vind je daar altijd de enkelvoud. Ik en mijn vader, zegt de Heer Jezus. Die zegt niet wij en mijn vader. Hij spreekt altijd over één persoon. Zie, overal waar je dus keek in het Oude of in het Nieuwe Testament, was het enkelvoudig. Twee personen. Het tegengestelde vonden we ook. Dat eigenlijk ze wel zeiden van, ja, we zien dat Christus één persoon is, maar die twee naturen, hoe gaan die nu in verhouding bij elkaar komen? En er was daar ook een idee, en op zich helemaal niet zo gek. Die inderdaad zeiden van, wel, zijn godheid is altijd groter dan zijn mensheid. Die mensheid is als het ware opgenomen in zijn godheid, in zijn goddelijke natuur. Als suiker in thee oplost, of noem het maar op. Het lost erin op. Maar dat is helemaal niet zo ver bij onze gedachten vandaan. Welke vragen hebben wij meestal als we de Bijbel lezen? Hoe kan het nou, Jezus die Gods zoon is, hij weet dingen niet. Zie, wij neigen ook heel sterk dat zijn godheid, die wij hoog hebben, zijn mensheid overschaduwde soms. Ja, dus in de praktijk van ons denken en ons leven zitten we hier helemaal niet zo ver vandaan. Ook al was het niet correct. Ja, maar ze zeiden van, die gaat daarin op, die lost daarin op. Er waren er ook die inderdaad zeiden van nee, hij lost er niet in op. Het is de goddelijke natuur en de menselijke natuur, er komt iets compleet nieuws. Nou, dat is lastig, hè? Wat is die dan? Is die dan God? Is die dan mens? Is die waarachtig God? Of is die? Nee, dat was die niet meer. En als gevolg, wat Jezus niet heeft aangenomen van de mens, kan hij niet voor sterven. En inderdaad, als je dan eens ziet dat je kan zeggen dat die naturen in elkaar oplossen, dan zeg je, maar hoe kon Jezus dan vermoeid zijn? Hoe kon hij honger hebben? Waar zijn zijn menselijke eigenschappen die zo helder zijn? Waarom ging hij logica gebruiken? Waarom redeneerde hij? Ja. Al als laatste, en dat is het inderdaad het laatste, dus dan weet u ook dat ik richting het eind ga. De laatste strijd was wel dat we hebben één persoon, we hebben twee naturen. Maar wat zei de Heer Jezus zo vaak? Ik ben gekomen om de wil van mijn Vader te doen. Ja, wie Johannes Evangelie, ik ben gekomen om de wil van de Vader te doen. De vraag was toen, welke wil? Wel, hij heeft maar één wil. Jezus heeft maar één wil. Ah ja, waar zit die wil dan? In zijn persoon. En dit is ook een lastige, want wil wordt constant beschreven als enkelvoudig. Ik ben de wil van mijn Vader, kom ik doen. Eén persoon. Twee naturen die zegt, ik kom de wil van mijn Vader doen. Hoe benaderen wij deze? Gelijk een van de eerste. Als Jezus onze wil of geen menselijke wil had, heeft hij niet betaald aan het kruis om onze wil te reinigen. Maar we moeten eigenlijk nog een stap terug. En waarom? Het was noodzakelijk, en dat was de allereerste preek die ik gegeven heb, dat Jezus mens werd. Wat? Waarom? Omdat een van de facetten was dat hij als gehoorzaam mens menselijke beslissingen moest nemen en als mens getoetst werd en getest werd om gehoorzaam te zijn en te groeien in gehoorzaamheid. Om zodat hij, wat Adam niet kon, Christus wel kon, om inderdaad te sterven tot aan de dood toe kon gaan. En Gethsemane is het summum van Jezus menselijke wil, waar hij dus inderdaad zijn wil moest uitlijnen met de Vader. Niet dat hij daar tegenin ging, maar dat hij inderdaad, wat ieder mens heeft, de dood aan het kruis voor zich zag. Want dat had hij uit het Oude Testament kunnen lezen. Dat had hij niet nodig bij Gods directe openbaring. Dat kon hij gewoon lezen uit het Oude Testament. Hij kon zijn discipelen, had hij 3 keer onderwezen. We gaan naar Jeruzalem en ik zal veroordeeld worden, gekruisigd worden. Na 3 dagen zal ik weer opstaan. Zijn menselijke natuur, zijn menselijke wil werd tot het uiterste getoetst. Wat zegt hij dan? Niet mijn wil, Vader, maar uw wil geschieden. Jezus zijn wil, zijn menselijke wil, zat in zijn menselijke natuur. Niet in zijn goddelijke persoon. In zijn menselijke natuur. Dat is een belangrijke, hè? Proeft u zo elke keer dat je denkt van, hoe, dat was bijna. Zie. En dit was het punt wat hier ook naar voren kwam, ook bij het laatste. Ja, soms hoor je wel, waarom heeft Jezus 30 jaar geleefd? Dat hebben we toch al vaker gezegd. Maar sla het voor uzelf nog eens een keer op. Waarom leefde Jezus 30 jaar zodat zijn menselijke natuur getoetst werd, getest werd. En dat hij uiteindelijk inderdaad kon groeien in gehoorzaamheid tot het moment dat hij zijn leven aflegde. Zijn gehoorzaamheid was nodig en zijn kruisdood was nodig. Aan het kruis, wat heeft Jezus gedaan voor ons? Aan het kruis heeft hij betaald voor onze ongerechtigheid. Begrijpen we dat? Wat wij misdaan hebben. In zijn leven, in zijn menselijke gehoorzaamheid, heeft hij verworven waar wij tekort aan hebben. Gerechtigheid. Begrijpen we dat? Zo eenvoudig als je het voor je ziet. Ik bedoel eenvoudig dat het niet moeilijk is om te begrijpen. Voor degenen die in de Bijbelstudie bij Frans en Bart zitten, die zullen het ook hebben over de gerechtigheid Gods. Die Christus verworven heeft en die wij toegeschreven krijgen door geloof alleen. En waar wij te velen hebben de zonde, werd toegeschreven aan Christus. Ziet u ook in de geschiedenis hoe de strijd geweest is. En boven dit alles is Gods voorzienigheid te zien. Dat we ons kunnen verwonderen over Gods voorzienigheid. Dat in die grote turbulente jaren, ik bedoel, lees Handelingen. En afgelopen week had ik het voorrecht om het mee te mogen maken in een gezin waar de eerste hoofdstukken van Handelingen gelezen werd. En waar ze uiteindelijk, waar ook de vraag stelden van, nou, hoe groot was de kerk? Ah ja, de eerste dag kwamen er 3000 en een paar dagen later kwamen er 2000 bij en als je de eerste eeuwen gaat kijken, de kerk werd overspoeld met gelovigen. Heb je het over gemeentegroei? Onvoorstelbaar is het geweest in dat opzicht. En dat in die turbulente tijd, dat God in zijn voorzienigheid ook nog weer dat gegeven heeft. om het helder te verwoorden. En daarmee wil ik maar zeggen, de kerkgeschiedenis, mensen, is een rijke bron van wijsheid. Ja? Waar ze eigenlijk gestreden hebben om het mysterie van Christus te verwoorden. En wat was het grote punt en het belangrijkste? Dat hebben we vorige week besproken. Als je naar de drie-eenheid kijkt, heb je drie personen in één natuur. De eenheid van de drie-eenheid zit in het wezen. De eenheid bij Jezus Christus zit in de persoon. Eén persoon, twee naturen. Als u die dingen voor uzelf helder voor ogen kunt houden, dan bent u een heel eind op weg. En dan heeft u de geloofsbelijdenis van Galgedon aardig goed doorgrond. Want dat was de volgende geloofsbelijdenis. En die ga ik ook gewoon voorlezen. 125 jaar later, of 120 jaar later ongeveer, hebben ze het zo geformuleerd. Alles wat ik daartussen nu net besproken heb, hebben ze hier als het ware ingeformuleerd. En ik laat binnenin of intussen tijdens een klein stukje weg. Maar ik wil het u gewoon laten proeven. Wij belijden in navolging van de Heilige Vaders. Zo beginnen ze. Wij staan, zeggen ze, op de schouders van Nicea, 325. Wij wijken daar niet vanaf, maar we geven een aanvulling. We staan daar. Wij zeggen niks vreemds, maar we geven een aanvulling. Wij belijden in navolging van de Heilige Vaders, allen, eenstemmig, dat onze Heer Jezus Christus één en dezelfde Zoon is. Volmaakt in zijn Godheid en volmaakt in zijn mensheid. Waarlijk God, waarlijk mens. Bestaande uit een redelijke ziel. Hoort u het al wat ze daar zeggen? In die tijd betekende dat de wil van Jezus zit in zijn, zit in de natuur. Een redelijke ziel. En een lichaam. Eén van wezen met de Vader naar zijn Godheid. Eén van wezen met ons naar zijn mensheid. Ons in alles gelijk, uitgenomen de zonde. Dat is een mooie omschrijving. Want je haalt er maar één ding uit. En voor de rest zeg je van alles zit daar bij de Heer in zijn natuur. En dan gaat het verder. In twee naturen. En hier heb je zo ook een mooie woorden. Luister eens goed. Onvermengd. Onveranderd. Ongedeeld. En ongescheiden. Oh, wat helder geformuleerd. Daarbij wordt het onderscheid tussen die twee naturen in geen wijze te niet gedaan. Oftewel, wat bij de natuur hoort, dat blijft ook letterlijk in die natuur. Er wordt niks van afgedaan. Door de vereniging. Maar veeleer, de kenmerkende eigenschap van elke natuur blijven bewaard, maar worden samengebracht in één persoon. Eén hypostase, en dat is een wat moeilijker woord voor bijna hetzelfde. Niet alsof Christus is gescheiden of verdeeld in twee personen, maar één en dezelfde Zoon als enig geboren God wordt Heer Jezus Christus. Precies zoals de profeten van het begin betreffende hem hebben gesproken en onze Heer Jezus Christus ons heeft geleerd en de kerk en de geloofsbelijdenis van de vaders ons heeft doorgegeven. Ze hebben dus feitelijk de geloofsbelijdenis van Nicea gedaan. Ze hebben hem opengetrokken en hebben er zo de twee naturen leer, als het ware, ingeplaatst. Wel, ik ga het niet overlopen in elk detail. Maar alles wat we eigenlijk voor die tijd besproken hebben, is in de geloofsbelijdenis van Galgedon, is dat verwoord. Je zou kunnen zeggen, alle valse leer, alle zoektocht hebben ze daarin kunnen eigenlijk corrigeren en neergelegd. Laten we wel wezen, ook wij in ons leven hebben moeite om op een correcte, waardige manier over onze Heer altijd te spreken. Je hebt altijd het gevoel dat je iets tekort doet. Hoe kunnen wij over de hoogverhevenheid en de heerlijkheid van Christus spreken? We schieten altijd tekort. En als we al een evenwichtig groeiende zijn, laat het zo zeggen, ik hoop dat u en ik groeiende zijn naar een evenwichtig beeld van Christus. En als het al zo is, dan is dat Gods werk in ons, zijn genadevolle werk. Als we erbij stilstaan, en dat is waar ik eigenlijk mee af wil sluiten, is dat we ons verwonderen dat God als schepper zich zo verlaagt tot schepsel. Handelingen hoofdstuk 20, vers 28. Wilt u eens meegaan? Een paar versen aan het eind, niet zoveel. Maar grotendeels blijft het altijd een mysterie. Het is de grootste wonder. Er blijft een spanningsveld. Er blijven oneindig veel zaken voor ons verborgen. Die God niet geopenbaard heeft. Is er een spanningsveld tussen die twee naturen? Absoluut. Ik heb een poging gedaan om u zo ver mogelijk mee te nemen. Zoals de kerkgeschiedenis ons ook geholpen heeft daarmee. Maar Jezus Christus is zowel God als mens. Maar laten we eens lezen Handelingen hoofdstuk 20 vers 28. Een van de versen die Paulus gebruikt naar de oudste van Efeze. Die hem bij Troas komen bezoeken en daar schrijft hij dit. Zie dan toe op uzelf en op heel de kudde, te midden waarvan de Heilige Geest u tot opzieners aangesteld heeft. En dan komt het. Om de gemeente van God te wijden. Die hij verkregen heeft door zijn bloed. Zijn eigen bloed. Ik lees hier de HSV, de NBG leest anders. De gemeente van God. Door God apart gezet. Die hij verworven heeft door zijn eigen bloed. Heeft God bloed? Begrijpen we hoe de Bijbel het spanningsveld gewoon voor ons neerlegt? Er is Gods kudde die hij verworven heeft met zijn eigen bloed. En dan zie je hoe de Bijbel eigenlijk dat mysterie ook voor ons neerlegt. En dat het alleen mogelijk is in de persoon van Jezus Christus. Dat is het enige wat het mogelijk maakt. Daar kan gezegd worden, in Christus, zijn bloed, heeft God betaald. Want het was een goddelijk persoon. God de Vader is, je zou kunnen zeggen, de climax van de drie-eenheid. Is er een hiërarchie in de drie-eenheid? Dat is een moeilijk woord. Ze hebben verschillende rollen, maar de Vader is prominent. De Vader in de onderlinge verhouding tussen Vader, Zoon en Geest is de Vader, Vader. En de rol van de Zoon is de Zoon, Zoon. En de Heilige Geest dient hen beiden. En dit was wat de Vader tegen zijn Zoon zei, Zoon, wil jij een menselijke natuur aannemen? Wil jij alle begrenzingen als persoon, als goddelijk persoon, wil jij alle begrenzingen van een mens aannemen? Wil jij mijn wil uitvoeren op aarde? Wil jij als schepper, als schepsel gaan functioneren? Hij kwam naar de aarde, onze Heer Jezus Christus. En hij zei, ik kom de wil van de Vader doen. Dat deed hij al vanaf eeuwigheid. Want de Vader had de Zoon gezonden. De Vader had een bruidschat voor hem gereed gezet. De Zoon, dit is de bruidschat. De gemeente. En jij moet ervoor gaan. Wat zegt de Heer Jezus? Ik heb van mijn Vader het recht gekregen om mijn leven af te leggen en weer op te nemen. Dat is allemaal van voor de grondlegging van de wereld. Jezus kon en kwam naar deze wereld om met menselijke beperking om te doen. Om volledig onder de inafhankelijkheid van God de Heilige Geest te leven zoals hij altijd gedaan heeft. In zijn mensheid was Jezus ook niet alwetend. En misschien een leuk iets hier nog wat ik tussen kan voegen is, soms denken wij wel eens dat op bepaalde momenten Jezus vanuit zijn goddelijke wezen kennis transformeerde naar zijn menselijke natuur. Toen hij bij de vrouw bij de waterput stond, of dat in Johannes hoofdstuk 2 dat we daar lezen en Jezus wist wat er in de mensen omging. Jezus kon alleen de kennis van zijn godheid gebruiken als mens, als de Vader hem dat toestond. En alle kennis die de Heer Jezus ontving, die was niet allemaal kennis zoals wij denken, dat heeft hij uit zijn oneindige godheid ontvangen. Neem maar eens het voorbeeld van de vrouw bij de waterput. Dat Jezus zegt, ga uw vrouw halen. En ze zegt, of ga uw man halen. Ja, die ik nu heb is eigenlijk niet mijn man. Juist heeft u gesproken, want het is de vijfde man die u heeft. Dan zijn we heel gauw geneigd om te denken, ah, Jezus krijgt de toestemming of krijgt die kennisoverdracht niet noodzakelijk. Jezus leefde als mens zo met zijn hemelse Vader, dat ik de deur open heb voor bovennatuurlijke kennis die de Vader hem gaf door de Geest. Dezelfde kennis die Petrus bijvoorbeeld had toen Ananias en Safira, dat Ananias komt aanlopen en zegt, en Petrus vraagt, was dit alles? En Petrus wist al, dat is niet alles. Ja, oh, dat is alles. Wel, dat was het niet. Bovennatuurlijk inzicht. Petrus was niet alwetend, maar kreeg kennis overgedragen. In het leven van de Heer Jezus als mens op aarde, moet u in uw denken ook de deur openzetten dat God de Vader hem door de Geest kennis kon meegeven die hij mocht gebruiken. Niet alles wat we bij de Heer Jezus zien was alwetendheid. Terug naar de gedachte. God de Zoon kwam naar deze wereld, deed alle begrenzingen van de mens aan, leefde volledig in afhankelijkheid van de Vader. Dat geeft ook aan dat Jezus als persoon werkelijk en waarachtig geleden heeft. En dan bedoel ik in zijn goddelijke persoon. Want hij had een menselijk lichaam, maar al het lijden wat hij meegemaakt heeft als mens, heeft hij als God ervaren in zijn goddelijke persoonlijkheid. Als Jezus als persoon heeft alle pijn ervaren in zijn menselijk wezen en zijn menselijk lichaam. Als goddelijk persoon is hij aan het kruis genageld. Als goddelijk persoon werd hij in zijn lichaam aan het kruis genageld. Voor u en voor mij. Als tweede persoon van de drie-eenheid werd zijn ziel en lichaam gescheiden. Als u denkt, wel, ik maak een moment mee dat lichaam en ziel gescheiden is. Jezus heeft dat meegemaakt. En het was Jezus als Zoon van God die in zijn persoon, als enige, de toorn van de Vader kon verdragen. Voor uw en mijn zonde. Kent u die God? Kent u die God zoals in Filippenzen staat, die alle eer mocht ontvangen? Zullen we dat met elkaar lezen, Filippenzen 2? Die alle eer mocht ontvangen, dat opsloot in zichzelf om inderdaad mens te worden. Zie, toen ik hier aan het eind van de studie kwam, was zo van, waarom? Waarom zou je als goddelijk persoon zoiets doen? Johannes 3 vers 16 geeft het antwoord. Al zo lief had God de wereld. Je zou het zo kunnen vertalen als, al zo lief had Jezus deze wereld. Dat hij als enige de menselijke natuur aannam. En als enige persoon van de drie-eenheid letterlijk aan het kruis genageld is. En als persoon de pijn verdragen heeft. Filippenzen 2 vers 5 tot en met 11. Laten we die verzen lezen. Om onze gedachten daarmee af te sluiten. Laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was. Die, terwijl hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn. En dit vers moet je eigenlijk zien, dat Christus in de troonzaal van de hemel als God maar één ding kon vragen, dat hij gediend werd. Maar dat beschouwde hij niet als roof, hij beschouwde het als een voorrecht om te kunnen dienen. Want dat lezen we verder. Maar zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een slaaf aan te nemen, aan de mensen gelijk te worden, in een gedaante als mens bevonden, heeft hij zichzelf vernederd. Is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de meest pijnlijke dood die de mens maar kan bedenken, de dood aan het kruis. Stopt het daar? Nee. Daarom heeft God, de Vader, Jezus Christus als naam verheven. En heeft hem een naam geschonken boven alle namen. Opdat in de naam van Jezus zich zou buigen elke knie. Van hen die in de hemel, die op de aarde en die onder de aarde zijn. En elke tong zal belijden dat Jezus Christus de Heer is. Tot heerlijkheid van de Vader. Dat was de gezindheid van Christus. Leest u even mee vers 3. Welke gezindheid ging erover? Nou, vooruit, doe niets uit eigen belang of eigen dunk. Laat in nederigheid de een de ander voortreffelijker achter dan zichzelf. Dat is de gezindheid van Christus die we kunnen zien in zijn glorieuze Godheid. Dat hij mens wordt. Voor u en voor mij. Waar ik alleen maar kan zeggen. Er is een vervulling van het vers. En het woord is vlees geworden. En heeft onder ons geleefd. Ik hoop dat het uw liefde voor de Heer Jezus mag verdiepen. Dat het uw inzichten voor onze Heer heeft verhelderd. En dat u honger heeft om hem te ontmoeten. En wat staat er dan zo mooi? Van aangezicht tot aangezicht. Of die een baard heeft, weet ik niet. Hoe groot hij is, ik heb geen idee. Maar ik weet dat wij hem zullen zien. Als mens.